Goedenavond. Ik zou u graag wat willen voorlezen uit de brief van Jacobus. Uit het eerste en uit het vierde en uit het vijfde hoofdstuk van de brief van Jacobus. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Er zit veel galm in deze kerk. Dat is mooi om te zingen en slecht om te spreken en te luisteren. En ik ga niet beloven dat ik probeer langzaam te praten, want dat lukt toch niet. Maar u kunt altijd nog hier op het muurtje komen zitten. Jacobus 1, ik lees uit de Telos-vertaling, vers 5. Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft, en zij zal hem gegeven worden. Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen. Hoofdstuk 4. Vers 2 aan het eind. U hebt niet, omdat u niet bidt. U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. En dan nog uit hoofdstuk 5. Daar lezen we over de genezingsbediening. Dat is niet het eigenlijke onderwerp, maar daar staan wel twee belangrijke dingen over bidden in. Vers 14, is iemand onder u ziek, laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid dus elkaar de zonden en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke natuur als wij en hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende 3 jaar en 6 maanden niet op aarde. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Tot zover uit het woord van God. Helpt bidden echt? Wat een vraag zou je kunnen denken. Voor sommigen van u is dat helemaal geen enkele vraag. Nou, blij dat u dan toch gekomen bent. Er zullen wel weinig mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat bidden totaal niets helpt. Want die komen niet naar zo'n avond als deze. Het zijn meer de mensen, en in zekere zin hoor ik daar zelf ook toe, die op zichzelf best willen geloven dat bidden helpt. Er zijn veel voorbeelden van in de Bijbel en die tegelijkertijd daarbij heel wat vragen hebben. In zekere zin is het jammer, maar dat is de opzet van de avond, dat we niet straks nog gelegenheid hebben collectief over vragen na te spreken, maar dat zou ook weer de kracht van de boodschap kunnen wegnemen. Maar ik blijf hier nog wel even hangen. Als u met persoonlijke vragen zit, niet om een theologisch robbertje te vechten, maar als u serieus met vragen zit, en daarvoor zijn trouwens ook allerlei andere bidders aanwezig, dan willen we graag proberen u te helpen. Waarom is het überhaupt een probleem of bidden echt wel helpt? Als je gelooft dat God er is en dat hij het heerlijk vindt om naar zijn kinderen te luisteren, dat hij zelfs de moeite neemt om de avondgebedjes van onze kleine kinderen en kleinkinderen aan te horen. Waarom zijn er dan zoveel vragen over deze kwestie? Begin vorige maand werd Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, na 20 jaar aan een vreselijke ziekte geleden te hebben, wonderbaarlijk genezen in een genezingssamenkomst in Leiderdorp. Dat lag best een beetje problematisch, niet voor haar, het was heerlijk dat zij genezen was. Maar het probleem was dat haar eigen gemeente, de dorpskerk in Bleskensgraaf, al vele jaren voor haar bad. Elke zondagavond kwamen daar mensen bij elkaar die geloof in God hadden, intensief voor haar baden, en al die jaren had dat niets geholpen. En ze komt één keer in zo'n samenkomst bij een heel ander iemand in een heel andere denominatie en zie daar, zij stapt uit haar rolstoel en al haar problemen zijn ineens verdwenen. Je kunt je voorstellen dat zo'n gemeente daar wel een heleboel vragen over heeft. Waarom hebben wij het niet goed gedaan? Hebben we het niet goed gedaan? Waarom hebben wij anders gebeden? In welk opzicht hebben we anders gebeden? Wat heeft die broeder daar, in wie dienst zij geweest, in wiens dienst zij geweest is, anders gedaan dan wij, dat het daar ineens wel werkte? En liet de dominee al vrij gauw weten in de krant, en dat kan ik me zo goed voorstellen, hoe zit dat nou met de wil van God? Hij is er vast van overtuigd, als ik zijn theologische achtergrond begrijp, dat alle dingen die op aarde gebeuren besloten zijn onder de wil van God. Er zijn wel dingen die God op zichzelf niet wil en die hij toch toelaat. En als hij het toelaat, dan moet hij het toch op een of andere manier ook gewild hebben. Want als hij het echt niet wou, dan was het niet gebeurd. Alles is besloten onder de wil van God. Alles is besloten door God. Alle dingen liggen van tevoren vast. Als je een dergelijke opvatting hebt en je bent consequent, dan is er niets zo verlammend voor het gebedsleven als dat. Want ook al bid je voor een zaak, als God het wil, doet hij het toch wel, ook al bid je niet. En als God het niet wil, doet hij het toch niet, ook al bid je wel. En heel vaak kun je dan ook horen, ach, waarom bidstonden? De dominee heeft er in de kerk al voor gebeden. Waarom moeten wij er nog apart voor bidden? En als je trouwens te veel bidt en te lang bidt, dan is dat eigenlijk God verzoeken. Ja, als je zo met gebed bezig bent, als je denkt dat alles toch al vast ligt, waarom zal je dan bidden? Dat is een moeilijke vraag. Want op een of andere manier geloof ik ook dat er niets in deze wereld gebeurt buiten de wil van God om. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er allerlei dingen gebeuren die God beslist niet wil en die toch gebeuren. God wil bijvoorbeeld een heleboel, God wil de zonde niet. En toch gebeurt de zonde. God wil, zegt 1 Timotheus 2, alle mensen behouden. Maar alle mensen worden niet behouden. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan henzelf. God wil niet dat iemand verloren gaat, zegt 2 Petrus 3. Toch gaan veel mensen verloren. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan henzelf. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat komt. Die geopenbaarde wil is dat God wil dat alle mensen behouden worden, maar de verborgen wil is dat alleen de uitverkorenen behouden worden. Maar als dat zo is, hoe komt het dan dat God zo bedroefd is? Als hij iets wil en de mensen willen niet. Is dat dan gespeelde droefheid? Als de Heer Jezus de stad Jeruzalem nadert, dan weent hij over haar. Och, mocht gij op deze dag erkennen wat tot uw vrede dient. En dan op een andere keer zegt hij, hoe dikwijls heb ik jullie bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. En hij is daar bedroefd over. Niks geen geopenbaarde of verborgen wil van God. God leidt smart als hij het goede voor de mens wil en de mens wil niet. En hier zitten we nu met een heel moeilijk en spannend punt. En ik zeg u, wij zijn niet de eerste die ons daarover verwonderen. In de vroege kerk, toen we allemaal nog Rooms-Katholiek waren, was daar al het conflict tussen Augustinus en Pelagius. In het begin van de 17e eeuw hadden we het conflict in Nederland tussen Arminius en Gomarus. En een halve eeuw eerder hadden Luther en Erasmus er al over gestreden. En we zullen erover blijven strijden. En dat is het moeilijke punt, hoe aan de ene kant niets omgaat buiten de wil van God en aan de andere kant de mens 100% vrij en 100% verantwoordelijk is voor wat hij doet. Ik zeg u bij voorbaat, die twee krijg je ook niet bij elkaar. En ik ga er ook verder niet eens over uitweiden. Want mijn punt is dat ik die vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens vanavond zo sterk wil gaan benadrukken. Niet ten koste van de wil van God. Maar toch zo wil benadrukken dat u gaat begrijpen dat bidden echt helpt. En ik doe dat aan de hand van verschillende stellingen. Die ik dan probeer uit te werken. De eerste is, God maakt zich, wat zijn wil betreft, afhankelijk van de mens. Hij heeft de mens toegerust. Daarvoor is de mens ook in het beeld van God geschapen. Met zo'n vrijheid en verantwoordelijkheid, dat als de mens anders wil, God zich daar niet altijd tegen verzet. Soms wel, maar lang niet altijd. C.S. Lewis, de bekende verdediger van het christelijk geloof in de 20e eeuw, zei eens, als een mens zijn hele leven tegen God zegt, mijn wil geschieden, dan zegt God aan het einde van zo'n leven tegen die mens, oké, uw wil geschieden. Ik heb een plaats voor jou waar je tot in eeuwigheid geen last meer hebt van mij. Als je een heel leven zonder mij wil, dan mag je ook een eeuwigheid zonder mij. God respecteert het. Zo hoog heeft hij ons geschapen, dat wij een eigen wil hebben die zich soms verzet tegen de wil van God. Maar dan heb je het over zondaren. Maar zo is het ook met gelovigen. God respecteert ook de eigen wil en verantwoordelijkheid en vrijheid van zijn eigen kinderen. En dat doet helemaal niets af aan zijn wil. Alleen wie eenzijdig die wil benadrukt, die komt nooit tot echt bidden. En ik ga het nu positief benaderen. Als je leren wil wat echt bidden is, dan moet je in de eerste plaats geloven dat God inderdaad van gedachten kan veranderen. En dat is voor sommigen van ons misschien helemaal niet zo eenvoudig. Te geloven dat God van gedachten zou kunnen veranderen. En toch zegt de Bijbel dat heel duidelijk. En dat weten zulke mensen ook wel, dat dat heel duidelijk in de Bijbel staat. Maar dat doen ze dan af als, zo is het bij wijze van spreken bij God. Of God doet net alsof. Of dat is mensvormig spreken over God. Ja, maar dan ben je toch bezig niet te luisteren naar wat de Bijbel zegt, maar proberen je eigen theorie te redden. Ik luister wat de Bijbel zegt. Ik zal u een paar voorbeelden geven. 4 voorbeelden in de Bijbel dat God van gedachten kan veranderen als gevolg van gebed. He, weet u nog wat ik in het begin zei? Als God toch doet wat hij zelf wil, en als hij iets niet wil, dan gebeurt het toch niet, al bid je nog zo hard. Dan kun je net zo goed ophouden met bidden. Mensen gaan bidden als ze het gevoel hebben dat het iets kan uitwerken bij God. En dat kan ten diepste alleen als het inderdaad zo is. Dat God van gedachten kan veranderen. Ik ga u 4 voorbeelden geven. In de eerste plaats hebben wij in onze Nederlandse taal het mooie woord verbidden. De Duitsers hebben ook zoiets, maar voor de rest is het helemaal niks. Dat mooie woord, dat komt namelijk van bidden. Verbidden betekent door het gebed, mag ik het heel menselijk zeggen, overgehaald worden om iets anders te doen dan God in de eerste plaats van plan was. Hij laat zich door ons gebed overreden. Je vindt dat 8 keer in het Oude Testament, dat is te veel om allemaal op te noemen. Maar er zijn een paar heel treffende voorbeelden van. Bijvoorbeeld David na 3 dagen pest. God heeft een vreselijk oordeel over het volk gebracht als gevolg van Davids eigen zonde. En dan smeekt David dat die plaag, hoewel hij dat niet verdiend heeft, mag ophouden. En dan staat er, God liet zich verbidden. Mag ik het weer menselijk zeggen? God strijkt met zijn hand over zijn hart en doet wat David vraagt. Hetzelfde bij Rebecca die 20 jaar lang gebeden heeft om een kind. En tenslotte laat God zich verbidden, omdat zij bleef bidden. Een ander, een goddeloze man, koning Manasse, in ballingschap weggevoerd. In 2 Kronieken 33. En daar leert deze man weer bidden. En als hij tot God smeekt om diens erbarmen, dan lezen we, God liet zich verbidden. Ik zeg het weer menselijk, maar de Bijbel spreekt zeer menselijk dikwijls over God. Er zijn momenten dat God de gebeden van mensen, zelfs van zulke goddeloze mensen als Manasse, maar ook van zijn geliefde kinderen als David en Rebecca, dat hij die gebeden als het ware niet kan weerstaan. Een tweede punt waaruit je dat ziet, dat hoort allemaal dus nog bij die stelling, God kan van gedachten veranderen. Mijn tweede bewijs ligt in de vele keren dat in het Oude Testament staat dat God ergens berouw van heeft. Nou staat dat niet in alle keren in verband met gebed. Als bijvoorbeeld bij de zondvloed lezen we dat God er berouw over had dat hij de mens gemaakt had. Daar hangt dat niet samen met gebeden van mensen. Althans, dat staat niet in de schrift. Maar in een aantal gevallen is dat wel zo. God, nadat Israël met het gouden kalf gezondigd heeft, zegt tegen Mozes, ik ga dat volk verdelgen. Ga opzij, Mozes. Heel letterlijk staat het daar ook. Een zeer mensvormig hoofdstuk. Ga opzij, Mozes, dan ga ik dat volk oordelen. En dan gaat Mozes pleiten bij de Heer. Hij zegt als het ware, Heere, dat kunt u niet maken. Want u hebt beloofd dat u dat volk in het beloofde land zou brengen en daar kunt u niet op terugkomen. En ten tweede, wat zullen de heidenen wel niet zeggen, dat u dat volk wel kon uitleiden uit Egypte, maar u was niet bij machten om ze in te leiden in het beloofde land. En dan staat er, de Heere kreeg berouw over wat hij van plan was. Heel menselijk gesproken, hij kreeg er spijt van dat hij dat gezegd had. En hij zegt tegen Mozes, oké, dan doe ik het niet. Natuurlijk is dat mensvormig spreken. Er is nauwelijks een hoofdstuk in het Oude Testament waar God menselijker wordt voorgesteld dan daar. Maar mensvormig spreken mag niet betekenen dat het dus zo niet bij God functioneert. Dat God dat allang van plan was. Als je dat beweert, dat God toch al van plan was om het volk te sparen, dan neem je dat berouw van God niet serieus. Dan ben je bezig je eigen theorieën te redden. We lezen dat ook na dat voorval dat ik net noemde, David's zonde, en dan komt hij 3 dagen pest, en dan staat er ook als David zich verootmoedigt, dat de Heere berouw had over wat hij het volk had aangedaan. En een derde voorbeeld is, als Jona gepredikt heeft, hè, en dat is niet een voorwaardelijke prediking, dat is een absolute prediking geweest. Na 40 dagen zal God de stad omkeren. Na 39 dagen, na 38 dagen. Dat was een vaste voorzegging. Dat was niet van als jullie niet bekeren dan. Nee, het was een definitief oordeel. Maar wat gebeurt er? Dat volk bekeert zich. En die Ninevieten die gaan tot de Heere pleiten en ze gaan roepen. En ze gaan hun kleren scheuren en ze gaan zich verootmoedigen. Ze strooien as op hun hoofden. En ze roepen tot God dat dat oordeel hen bespaard mag blijven. En dan staat er, de Heere kreeg berouw over wat hij gezegd had dat hij zou doen. Maar ik geloof wat daar staat. Ik geloof dat God van plan was dat volk van de Ninevieten te verdelgen. En dat hij hun gebeden niet kon weerstaan. Ik zeg het heel menselijk. Dit is een voorbeeld ervan, dat is eigenlijk het derde punt. Allemaal nog steeds bij dezezelfde stelling dat God van gedachten kan veranderen. Dit is een voorbeeld dat God soms zonder voorwaarden te stellen iets aankondigt en als mensen dan gaan bidden, dan gebeurt het niet. Een heel treffend voorbeeld is bij Hiskia. Jesaja moet, de profeet moet naar koning Hiskia toe gaan en tegen hem zeggen, bereid uw huis, want u gaat sterven. En als Hiskia dat hoort en Jesaja maakt zich rechtsomkeert, dan begint Hiskia te bidden, te smeken, te roepen tot God. En hij zegt als het ware, mijn werk is nog niet af, Heer, geef me nog zoveel jaar. En voordat Jesaja het paleis verlaat heeft, zegt de Heer tegen hem, keer om. Hij heeft gebeden. Ik geef hem er nog 15 jaar bij. Dit zijn zomaar wat voorbeelden uit de Bijbel. Die ons laten zien, gebed helpt. Gebed helpt. Gebed doet wat met God. In Richteren 10 lezen we over de zonden van Israël, waardoor de vijanden over hen toegelaten worden door Gods oordeel. En die hebben vreselijk huisgehouden onder de Israëlieten. En dan leren ze roepen tot God. En ze smeken de Heere God. En ze doen boete over hun zonden. En ze belijden hun zonden. En ze verootmoedigen zich. En dan staat er op een bepaald moment, als ze zo roepen tot God, in de NBG-vertaling, toen kon de Heere hun ellende niet langer aanzien. Dat is een hele mooie vertaling. Het is een beetje vrij vertaald, maar het drukt precies uit wat er in God gebeurde. Zoals wij als ouders het moeilijk vinden om de gebedjes, de smeekbeden van onze kinderen te weerstaan, hoewel het soms goed voor ze is als we ze weerstaan uiteraard, anders worden ze verwend. Zo stel ik me dat bij God ook voor. Hij is gevoelig voor de smeekbeden van zijn kinderen. Daar is een vrouw die haar man moet delen met een andere vrouw, Hanna. En die andere vrouw heeft 6 kinderen, zij heeft er geen één. En zij roept tot de Heere, en zij roept tot de Heere. En de Heere verhoort haar gebed. En de Heer Jezus zelf, in het Nieuwe Testament, in Lucas 18, spreekt een gelijkenis uit. En bij uitzondering staat er een keer bij waarvoor hij die gelijkenis bedoelt. Dat staat er meestal niet bij. Hij zegt die gelijkenis, opdat ze zullen bidden en niet zullen verslappen in het gebed. Houd aan in het gebed. Dat is een aanmoediging voor iedereen die zegt, nou, je moet niet te lang zeuren bij God, want dan dat is God verzoeken. Nou, het Nieuwe Testament spreekt nooit zo. Hij sprak een gelijkenis met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet moedeloos worden. Dat is die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Van die vrouw die elke dag zeurt bij die rechter totdat ze haar zin krijgt, want ze heeft een rechtvaardige zaak. En de Heer zegt, als zelfs een onrechtvaardige rechter op den duur die vrouw gehoor geeft, omdat hij haar niet kan weerstaan, hoe denk je dan dat het is bij onze Vader in de hemel? Houd aan in het gebed. Let goed op wat ik zeg. Natuurlijk zijn er gebeden die zo tegen Gods wil ingaan dat hij ze niet kan verhoren. Maar wij leggen veel meer nadruk op het feit dat God veel gebeden niet verhoort omdat ze totaal tegen zijn wil ingaan, dan op het feit dat we mogen pleiten bij God. Want de grondregel is niet, bid en wacht dan maar af of je het krijgt als het goed voor je is, maar bid en u zal gegeven worden. Dat is de regel. En wij hebben het altijd over de uitzonderingen. God niet. In het Nieuwe Testament is dit de regel. Ik kom tot een tweede stelling, en die overlapt met die eerste, het komt allemaal een beetje in dezelfde richting. En dat is dat God zijn handelen afhankelijk maakt van onze gebeden. Dat is dus niet alleen maar dat God dingen doet en intussen luistert naar onze gebeden en soms denkt hij, nou, dan laat ik het maar zo doen. Dus dan hebben die gebeden al een zekere invloed. Maar God maakt bij voorbaat zijn handelwijze afhankelijk van onze gebeden. Ik zal u daar een heel paar indrukwekkende, althans ik vind ze indrukwekkend, voorbeelden van geven uit de Bijbel. Er is een mooi oud lied van Paul Gerhardt uit het Duits, maar wij kennen het ook, beveel gerust uw wegen. En er is een van de coupletten dat eindigt met de regel, God wil gebeden zijn. Hij zou eigenlijk alles wat hij ons geeft willen geven in antwoord op ons gebed. Daarom wacht hij op onze gebeden. Soms lijkt dat zelfs een beetje, nou, ik zou bijna zeggen onrechtvaardig. Neem nou Elia, die had de belofte van God gekregen, als het volk zich zal bekeren, dan komt er weer regen. Maar het volk bekeert zich op de Karmel en nog steeds is daar een staalblauwe lucht, geen wolkje te bekennen, zoals ook op deze avond. Waar blijft nou die belofte van God? Maar Elia gaat bidden. Zelfs al had de Heere het beloofd, hij gaat erom bidden. En hij krijgt het nog niet eens meteen ook. Hij moet er 7 keer om bidden. En na elk van die gebeden is er nog niets veranderd. En wij zouden na 2 keer gezegd hebben, nou hou nou maar op. Misschien weer met het argument, het is de Heere verzoeken. Als je blijft aandringen. Maar hij gaat door tot dat volkomen getal 7. En bij de 7e keer is daar een wolkje als eens mans hand. En dan zegt Elia, nou gaat het plensen, want hij heeft geloof en vertrouwen in de Heere God. Eigenlijk had hij dat al die tijd al, anders had hij het nooit volgehouden om 7 keer te bidden. God had het beloofd. Maar hij wil het niet alleen geven op grond van zijn belofte, hij wil het geven op grond van gebed. Ik zal u een merkwaardige tekst voorlezen uit Ezechiël 36, vers 37. Daar zegt de Heere dit. Ook dit zal ik mij door het huis Israëls laten afsmeken om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schaap. Dus God zegt wat hij gaat doen. Hij doet een belofte. Maar hij zegt er meteen bij dat hij dat gaat geven in antwoord op een smeekbede die ze zullen uitspreken. Hij zal het zich laten afsmeken. Dat betekent, dit zijn dus ook mensen die niet zeggen, nou, de Heer heeft het beloofd, dus dan moeten we verder maar op wachten, dan komt het vanzelf wel goed. Nee, ondanks die vaste belofte bidden ze. Ik denk aan Daniel in Daniel 9, die las in de boeken, dat was in het boek Jeremia, dat de ballingschap 70 jaar zou duren. En hij keek op de kalender en hij zei, hé, de 70 jaar zijn voorbij. Nou kan God zijn belofte gaan vervullen, dat het volk weer zal terugkeren. Maar dat deed hij niet, hij ging bidden. En hij bad zelfs niet eens, Heere, doe uw woord gestand en laat het volk weer terugkomen. Nee, wat hij deed was zich verootmoedigen voor God, de zonde van het volk belijden. En als je goed leest, zelfs de vloek die over dat volk lag, verbreken. Zodat het in de vrijheid werd gesteld. En het kon terugkeren naar het beloofde land. En God gaat dat ook doen. Hij stuurde een engel om Daniel te zeggen dat zijn gebeden zijn gehoord en dat hij uitredding zal gaan geven. Je ziet daar zelfs, maar daar wil ik niet over uitweiden, in Daniel 10, dat er een geestelijke strijd zich afspeelt in de hemelse gewesten. Daniel begint met een actie van gebed en vasten die veel langer duurt dan hij had gedacht. 3 weken lang moet hij volhouden. Veel bidden, niet eten. En als tenslotte die engel bij hem komt, dan zegt die engel, ja, ik ben op de eerste dag al naar je toegestuurd, maar onderweg kwam ik een geestelijke macht tegen. De geestelijke macht achter het Perzische Rijk. En die heeft me 3 weken tegengehouden. Dat is een van die weinige momenten in de Bijbel dat je ziet dat er in het gebed ook een element van worsteling, van strijd zit in de geestelijke wereld. 2 maal lezen we in het Nieuwe Testament over strijden in de gebeden. In Romeinen 15 vers 30 en Kolossen 4 vers 12. Strijden in de gebeden. Dat heeft te maken met het feit dat wij in ons gebed niet alleen met God in aanraking komen, maar dat het gebed soms door de machten heen moet dringen die ons proberen van het bidden af te houden en die proberen Gods zegeningen van ons te weren. Zegeningen worden soms door strijd verworven. Door de strijd van het gebed. Een ander voorbeeld dat God wil handelen in antwoord op ons gebed, dat is in Marcus 10. Waar de Heer Jezus Bartimeus tegenkomt. En die zegt tegen hem. En hij zegt tegen die blinde man: wat wil je dat ik voor je doe? Dat is een zonderlinge vraag, hè? Wat wil je dat ik voor je doe? Je zou dus zeggen, wat kon die man anders zeggen? Maar ik zeg u, de Heer wil gebeden zijn. Hij wil geven een antwoord op het gebed. En als die man zegt, Rabboni, dat ik weer kan zien, dan geneest de Heer Jezus hem. Eerst is er het gebed en dan het zich laten verbidden. Daar horen ook voorbeelden in de Bijbel bij. Wat er gebeurt als je niet bidt. Als je denkt, nou ja, God heeft het beloofd, dus dat komt wel goed. Of je denkt, als God het wil, doet hij toch wel of ik nou bid of niet. En als hij niet wil, doet hij het toch niet, of ik nou bid of niet. Dan vergis je je enorm. Weet u nog wat we gelezen hebben in Jacobus 4? U hebt niet omdat u niet bidt. Het zou wel eens kunnen zijn dat sommigen van ons niet hebben. Dat wil zeggen dat wat hun hart begeert. De zegen die ze zo graag van de Heere God zouden ontvangen. Niet hebben omdat ze niet bidden. Of zoals het erachter staat, u bidt, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. En wat goed bidden en verkeerd bidden is, ik hoop dat ik daar vanavond een hele kleine bijdrage aan mag leveren om daar zicht op te krijgen. Zo sterk is dat. In Jesaja 59 wil God het volk zegenen. En dan zegt hij in vers 16, God ontzette zich omdat niemand tussen beiden trad. Er was geen bidder. Er zijn momenten, ik zeg het weer heel menselijk, dat God even onthand blijkt, want er zijn geen voorbidders. Nou, dat vindt u misschien vreemd. Maar dan zal ik u het sterkste voorbeeld geven dat ik in de hele Bijbel heb kunnen vinden. Om dat punt te bewijzen. dat God wil zegenen, dat is mijn punt dus, God wil zegenen, maar hij kan niet, want er is niemand die erom bidt. Nou, ik kan me voorstellen dat dat regelrecht tegen de haren van uw theologie instrijkt. Maar we lezen het in Ezechiël 22, vers 20, 30 en 31. De Heere zegt dit: ik heb onder Israël gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Want dat had God gezegd. Als Israël goddeloos zou blijven, dan moest God dat oordeel over het land brengen. Maar als dat oordeel nadert, als het onvermijdelijk is geworden, dan zegt God, ik zeg het weer heel menselijk, maar zo spreekt de tekst ook, als er nou maar een voorbidder is, zoals een Daniël, of zoals Mozes op de Sinaï, die pleitte voor het volk toen het gezondigd had met het gouden kalf. En dan staat hier maar, ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. Met het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen. Waarom? Omdat ze zondig waren, ja ook. Maar ook omdat er niemand was die bad om bevrijding. Niemand die voor het volk in de bres sprong. Het is dus niet waar dat wat met ons gebeurt alleen maar afhankelijk is van de soevereine wil van God. Alsof God nu eenmaal dit of dat over ons besloten heeft en daar hebben we ons dan maar onder te buigen. Dat is niet het hele verhaal. Daar zit een kern van waarheid in. Maar die andere waarheid, en die twee moet je samen nemen om het totale plaatje te krijgen, die andere waarheid is, God wil gebeden zijn. En in het extreemste geval betekent dat dat als er geen voorbidder is, God niet kan zegenen. Ook al zou dat niet kloppen met uw theologie. Ik heb u gelezen uit Jacobus 5. Gebed doet wat. Daar staat, als iemand komt tot de oudsten om genezingsbediening te ontvangen, dan moeten ze hem met olie zalven. En dan staat er in vers 15, het gelovig gebed zal de zieke gezond maken. Daar staat niet, de Heere zal de zieke gezond maken. Natuurlijk is dat zo. Maar het is niet alleen de Heere die het doet. In Matthäus 10 vers 1 stuurt de Heer Jezus zijn discipelen op uit en zegt, genees de zieken. Wie moest dat dus doen? Dat moesten de discipelen doen. Natuurlijk deden ze dat in de kracht van God. Maar het is niet eenzijdig alleen maar Gods soevereine wil en kracht. Het gelovige gebed van de zieke zal die zieke gezond maken. En dat hebben we zo vaak in de schrift. Zoveel voorbeelden. In Matthäus 8 vers 10 komt een hoofdman en bidt voor zijn zieke slaaf bij de Heer Jezus. En het gebed is zo indrukwekkend, zo'n gebed van afhankelijkheid, ik ga nog niet op de details in, dat de Heer Jezus zegt, bij niemand heb ik zo'n groot geloof in Israël gevonden. Hij geneest die knecht van deze hoofdman vanwege het geloof van die hoofdman. Dat geloof is hier niet het zaligmakend geloof, dat geloof is de ontvankelijkheid voor wat God kan doen. Dat is het zich openstellen voor Gods wonder, hier en nu. Daar is een bloedvloeiende vrouw in Matthäus 9. Haar smeekbede is stilzwijgend. Ze dringt door de menigte alleen maar om het kleed van de Heer Jezus aan te raken. En de Heer Jezus zegt niet, God heeft je gezond gemaakt. Hij zegt, jouw geloof heeft jou behouden. In hetzelfde hoofdstuk is daar die smeekbede van die twee blinden waar we het net over hadden. En de Heer Jezus zegt, laat het u gebeuren volgens uw geloof. Niet volgens de kracht van God, dat is ook waar, maar daar gaat het daar niet over. Naar de maat van uw geloof. Daar komt een Canaanese vrouw in Matthäus 15 en smeekt de Heer Jezus haar dochter te genezen. En als ook zij aan de dag legt een geweldig geloof, een geweldige verwachting van de Heere God, dan zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof. Mogen u gebeuren zoals u wilt. Niet zoals God wil. Natuurlijk gaat het niet buiten Gods wil om. Maar dat is niet het hele verhaal. De Heer Jezus zegt, mogen het u gebeuren zoals u wilt. Ziet u het hele plaatje een beetje voor u? Nogmaals, die andere kant wil ik niet verdoezelen. Het is een groot geheel, het hangt allemaal met elkaar samen. Maar die verantwoordelijkheid, die kant van de mens, die gaat zo ver dat we zelfs bij de Heer Jezus lezen in Markus 6 vers 5, maar ook in het slotvers van Matthäus 13. Hij kon daar geen enkele kracht doen vanwege het ongeloof van de mensen. Het is niet alleen maar Gods wil en Gods kracht. Daar moet ook een ontvankelijkheid aan onze kant zijn om te ontvangen. En die ontvankelijkheid heet geloof. Maar ook gebed. Maar die twee horen bij elkaar. Het is het gelovig gebed. Het is het gebed dat zich uitstrekt naar de Heere God in de overtuiging dat Hij zal schenken. Dat Hij zal geven wat we van Hem verwachten. Bid en u zal gegeven worden. We moeten niet altijd over de uitzondering spreken, we moeten het over die regel hebben. Wie bidt in geloof, die zegt door deze moerbeiboom wordt opgenomen in de zegenworp. En dan moet u niet meteen zeggen, ja maar ik dan, ik praat al zo lang over dit en over dat. Dat mag u trouwens wel zeggen, dat mag u straks zeggen, als u daar graag over wil spreken met iemand die daar met u over gaat bidden. Maar we moeten met deze dingen eerst verstaan wat Gods woord zegt. En dan moeten we het naar onszelf toebrengen. Dan moeten we ons afvragen, voldoe ik wel aan deze hele duidelijke voorwaarden die de schrift stelt? Weet u, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat wij gelovig bidden. Dat is het probleem met gelovige mensen. Die denken omdat ze gelovige mensen zijn, dat ze dus ook in geloof bidden. Maar dat is helemaal niet waar. Want ik heb u al gezegd, het gaat hier niet over het zaligmakend geloof. Het gaat hier niet over de vraag of u een gelovig mens bent. Ik kom zoveel christenen tegen die alle wonderen van het Nieuwe Testament geloven. Maar als je ze vertelt over wonderen die vandaag gebeuren, dan geloven ze het niet. Of ze hebben daar grote vraagtekens bij. Dat is een eigenaardig geloof. God kon al die wonderen wel doen in de tijd van het Nieuwe Testament, maar voor vandaag zien ze dat helemaal niet zitten. Als zulke mensen bidden voor een ernstig probleem, ziekte of van financiële aard of huwelijksproblemen of werkeloosheid of oorlogen en ruzies in de gemeenten, noem het maar op. Maar ze denken zo over God, een God die wonderen deed in het Nieuwe Testament, terwijl wij het vandaag zomaar met een kruimeltje hier of daar moeten hebben, dan ben je misschien wel een gelovig mens. Maar je bidt niet in geloof. Ik heb u net gezegd van die discipelen in Matthäus 10. Die werden erop uitgestuurd. Dus ze kregen de opdracht genees de zieken. En dat deden ze ook. Ze kwamen terug met enthousiaste verhalen. En toch een paar hoofdstukken later. Als de Heer Jezus van de berg afdaalt in Matthäus 17. Dan ziet hij daar Markus 9. Dan ziet hij daar die hele schare voor zich. En in het midden staat een vader met een maanzieke jongen. En die vader komt naar hem toe en hij zegt, ik heb een jongen bij u gebracht. Hij heeft een verschrikkelijke ziekte. En ik heb uw discipelen gevraagd voor hem te bidden, maar ze konden niks doen. Waren die discipelen gelovige mannen, ja of nee? Hadden die discipelen gearbeid in de kracht van de Heer? Absoluut. Lees Matthäus 10. Nu konden ze niets doen. En wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt niet, ach, iedereen heeft wel eens een slechte dag. Hij zegt tegen ze, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Hij zegt tegen deze gelovige mannen, o ongelovig geslacht. Waarom? Omdat je geloof in maten en soorten hebt. Veel christenen hebben wel geloof in God om in de hemel te komen. Maar in een God die op wonderbaarlijke, bovennatuurlijke wijze hun problemen zou kunnen oplossen, dat zien ze niet zo zit. En dat is nog niet eens hun eigen schuld. We leven in een dergelijke cultuur die sinds de dagen van de verlichting nou eenmaal alleen maar denkt in natuurlijke oorzaken en gevolgen. En een God die van bovenaf wonderbaarlijk ingrijpt, dat past eigenlijk nauwelijks in ons denken. Nou, wat blijft er van bidden over als je zo in elkaar zit? Of je dat nou kunt helpen of niet, maar wat wordt er dan van het gebed nog verwacht? Het gelovig gebed. Het is heel boeiend om te zien dat in datzelfde hoofdstuk Markus 9, diezelfde vader met die maanzieke jongen, tegen de Heer Jezus dit zegt. Als u kunt, wilt u hem dan alstublieft genezen. En de Heer Jezus, ik zeg het met respect, die speelt dat balletje onmiddellijk terug. Die zegt, als u kunt. Het ligt niet bij mij, goede vriend. Het hangt er niet vanaf of ik wel kan. Het hangt van jou af. En dat is voor heel veel mensen moeilijk. Om dat te begrijpen. Zij denkt, als er een wonder gaat gebeuren, kan het toch alleen maar helemaal van God afhangen? Nee. Hij zegt tegen die vader, het zal van jouw geloof afhangen. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Maar nogmaals, dat is niet het zaligmakende geloof. Dat is het geloof dat vertrouwen heeft in de wondere kracht van God. En zich daarnaar uitstrekt. Daarvoor openstaat voor wat God hier en nu kan gaan doen. Heel vaak worden aan mensen gevraagd, geloof je dat God je zou kunnen genezen? En dan zeggen ze altijd ja. Maar dat is niet wat ik bedoel. Zelfs een volstrekt ongelovig mens, zelfs een atheïst, die zal nog wel willen toegeven dat als er een God zou bestaan, ja, dan zou hij ook wel zieken kunnen genezen. Waarvoor is die anders God? Dus als je dat gelooft, dan geloof je nog helemaal niks bijzonders. Geloof is, hij gaat het nu voor mijn zoon doen. En die vader realiseert zich dat. Hij had de last op de Heer Jezus gelegd. Als u kunt. En de Heer Jezus plaatst die last nou op zijn eigen schouders. En die vader zegt, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is een mooi gebed. Want het is nou ook weer niet zo dat je je moet opwerken tot allerlei hoogte van het geloof. Dat geeft maar overspannen christendom. Het gaat er niet om dat je iets in jezelf opwerkt. Het gaat erom dat je op Christus ziet. Dat is het geloof. En hij moet ons zelfs nog helpen om dat grote geloof te hebben. Geloof, Heer, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Weet u, heel vaak is het zo, dat is misschien niet bij u allemaal zo, maar mensen die zeggen, ja, maar het hangt toch van de wil van God af. Dat zijn de mensen die dus bidden, Heer, genees mij als het uw wil is. Hè? En dat klinkt zo bijbels. Maar het zijn vaak ook dezelfde mensen die zeggen, Heer, red mij als het uw wil is. En daardoor hun hele leven nooit tot geloofszekerheid komen. Want ze weten niet of het Gods wil is dat ze gered worden. Daar moet u eens over nadenken. Het zijn vaak dezelfde mensen. Red mij als het uw wil is. Nooit geloofszekerheid. Genees mij als het uw wil is. Nooit genezing. Want de Heer plaatst het terug bij ons. Er is een merkwaardige tekst die ik vond bij Watchman Nee. U kent Watchman Nee, die 20 jaar in communistische gevangenschap heeft gezeten in China. Zijn boeken zijn in alle talen vertaald over de hele wereld gegaan. Een geweldige godsman. En ik citeer wat hij ooit gezegd heeft in een toespraak. Vaak wil God zijn kinderen beter maken. Maar hij moet hun ziekte wel laten bestaan vanwege hun ongeloof en gebrek aan gebed. Als Gods heiligen instemmen met ziekte, nee, er zelfs verwelkomen, alsof het hen van de wereld zou verlossen en hen heiliger zou maken, dan kan de Heer niets anders doen dan hun datgene te geven waarom zij vragen. God handelt vaak met zijn kinderen naar hetgeen zij in staat zijn te ontvangen. Nou, het is echt geen pinkster of charismatische man hoor, Watchman Nee. Maar een man die buitengewoon diep is doorgedrongen, niet alleen in de gedachten van God, maar ook in het wezen van de mens. Ook in het wezen van de mens. En ik ga het niet tegen u zeggen, ik ga het tegen mezelf zeggen. Als ik straks bid en als ik straks misschien met iemand van u bid, als dat zo uitkomt. Straks naar de samenkomst, heb ik geloof? Ik geloof wel, ik ben gelovig. Maar heb ik geloof voor dat wat ik nu als een nood voor mij heb in die andere persoon? Heb ik die ontvankelijkheid dat God hier en nu een wonder gaat doen in het leven van die mens? En dan is het heerlijk makkelijk als je alle schuld bij God kan neerleggen. Als je kan zeggen, nou schuld is een groot woord, dat bedoelen we niet. Maar als je kan zeggen, ja het hangt van Gods wil af. Hè? Ja, waarvoor zal ik dan nog bidden? Hij legt het bij mij neer. Hij zegt, heb jij er geloof voor? Ja, Iris had geloof genoeg dat de Heer Jezus zijn dochtertje kon genezen. Hij had geen geloof genoeg dat de Heer Jezus zijn dochter kon opwekken. En daarom liet de Heer Jezus het zover komen dat dat jongetje eerst moest sterven, dat meisje eerst moest sterven. En toen ze gestorven was, toen zei Iris, toen zeiden zijn vrienden, het valt de meester maar niet lastig, het kind is toch gestorven. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Je moet niet bang wezen. Je hoeft alleen maar te geloven. Je hoeft alleen maar te geloven. Ik zal jouw dochtertje, bij wijze van spreken, opwekken in antwoord, Jairus, op jouw geloof. Is dat niet geweldig? Ik zal eens voorlezen uit een hervormd rapport dat geschreven is over de Pinkstergroep. Het is al in 1959, bijna 50 jaar oud. En dat rapport schrijft onder andere over de valse berusting in ziekte. Ziekte uit Gods hand aanvaarden en daarin berusten. Maar u kunt het ook toepassen op huwelijksproblemen, financiële problemen, problemen op uw werk. Noem het maar op, problemen in uw gemeente. Dat rapport zegt dit. Er kan sprake zijn van een ongehoorzaam verzet tegen wat als Gods wil duidelijk begint te worden. Maar er kan ook sprake zijn van een zeer gezond verzet tegen wat men niet als van God komend kan aanvaarden. Omdat men in Christus Jezus God leerde kennen als zelf de grote strijder te zijn tegen ziekte en dood. En evenzeer wanneer men aan het ziekbed soms een merkwaardig geduld ontmoet, dat als twee druppels water lijkt op geloofsovergave, zal men alweer ernstig moeten peilen naar de diepste motieven van dat geduld. Het zou ook wel eens camouflage kunnen zijn van een ongezonde apathie of angst of vlucht in het ziek zijn. In wezen een vorm van ongeloof, van miskenning van de bedoelingen en mogelijkheden van God. Dat zeg ik niet vanavond. Dit is een hervormd rapport van bijna 50 jaar oud. Het was een heel bijzonder rapport dat in die tijd uitkwam en dat zulke verlichte gedachten uiten die vandaag binnen de PKN gelukkig op grote schaal gemeengoed beginnen te worden. En toen was het nog een stem in de woestijn. En we gaan begrijpen hoeveel meer ons geloof van God gedaan zou kunnen krijgen. Ik hoop dat u begrijpt, ik ga u nog een paar teksten noemen als afronding. Ik hoop dat u begrijpt dat bidden helpt. Dat bidden de hemel in beweging kan brengen. Dat bidden zelfs Gods plannen kan veranderen. Dat bidden iets is waar God naar uitkijkt. Bidden is niet oneerbiedig je mengen in Gods zaken. Bidden is tegemoetkomen aan een verlangen dat in God zelf aanwezig is. De gebeden van zijn kinderen te horen. Want hij wil gebeden zijn. In Lucas 18 vers 1 hebben we het gelezen. De Heer Jezus vertelde die gelijkenis met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden. En niet moedeloos worden. Ik kan u niet beloven dat het grote antwoord op uw gebed vanavond komt. Elia moest ook 7 keer bidden. Maar ik zou u wel willen vragen, zijn er dingen in uw leven geweest waar u vroeger aanhoudend en indringend voor gebeden hebt? Maar in dat gebed is allang de klad gekomen. U bent allang opgehouden dat te bidden, omdat u dacht, het helpt toch niets. Ik denk vaak aan Monica, de moeder van Augustinus, die later zo'n geweldige godsman is geworden, het grote licht uit de vroege middeleeuwen. Hij was een losbol, hij leefde voor het vaderland weg. Bekering leek uitgesloten. Maar zijn moeder bad aanhoudend, jaar in jaar uit, voor de bekering van haar zoon. Op een dag zei een bisschop tegen haar, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Nou, dat zou ik niet graag tegen iemand zeggen, tenzij dat de Heer me daar zelf de opdracht toe zou geven. Maar hij zei het. En het ging in vervulling. Deze losbol kwam tot geloof en is deze geweldige godsman geworden, door wie katholieken en protestanten zich vandaag nog altijd laten inspireren. De kerkvader Augustinus. Zijn er van die dingen waar u al lang mee opgehouden bent om nog voor te bidden, omdat u dacht, dat helpt toch niet? Romeinen 12 vers 12 zegt, volhard in het gebed. Dat wil zeggen, begin niet alleen maar aan een gebedszaak, maar ga ermee door. Bij wijze van spreken, als die weduwe in Lucas 18, die zo lang aanhield totdat die onrechtvaardige rechter haar zin gaf. We hadden straks over strijden in de gebeden. Bij de geestelijke wapenrusting lezen we in Efeze 6 vers 18... dat we te allen tijden moeten bidden in de geest met alle gebed en smeking, en daartoe waken met alle volharding en smeking. Altijd bidden, altijd daarin waken met alle volharding en smeking. Kolossen 4 vers 2 zegt: volhard in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging. En tenslotte 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt: bid onophoudelijk. Ik las eens een uitspraak van een dienstknecht van God in de eerste helft van de 20e eeuw, voor wie ik veel waardering heb, en velen van u zullen ook van hem gehoord hebben en zelfs van hem gelezen hebben, Smith Wigglesworth. Hij deed deze uitspraak: ik bid zelden langer dan een half uur achter elkaar, maar er gaat nooit een half uur voorbij zonder dat ik bid. Onophoudelijk bidden is niet 24 uur per dag. U moet ook nog andere dingen doen. Maar onophoudelijk bidden betekent wel, zoals broeder Smith Wigglesworth het zei, er gaat geen half uur voorbij of er gaat wel een schietgebedje naar de hemel. In wat voor dingen van mijn leven dan ook. Dat is een hotline naar boven. Constant open. Als er een man was van geloof, in de meest krankzinnige situaties, waar ons gezond verstand, dat vaak helemaal niet zo gezond is, al lang opgegeven zou hebben, dan was hij dat. Hij heeft ook een grote wonderen meegemaakt. Niet alleen maar omdat God hem zo genadig was, dat ook. Maar omdat hij een man van geloof was. God heeft dat gezegend. Ik zou u wel eens vragen om eens na te denken over het probleem dat u op dit moment het meest dwars zit. Waarvan u weet dat u daarvoor moet bidden. Misschien doet u dat ook wel, hebt u het ook al heel lang gedaan. Misschien bent u pas vanavond op de gedachte gebracht. En heeft de Heilige Geest u attent gemaakt op iets in uw leven waarvan u dacht: ja, dat is eigenlijk een geweldig probleem. In mijn ogen een onoplosbaar probleem. Zo onoplosbaar dat ik er niet eens aan gedacht heb om ervoor te bidden. Neemt u dat eens in gedachten. U mag ook best 3 problemen nemen, maar laten we het nou kalm aan doen. Ieder van ons heeft wel ergens een grootste probleem. Of 2 of 3 vooruit. Wat zijn uw grootste? Elk mens heeft dat. Als u ze niet hebt, dan is er wat mis met u. Want dan bent u slecht van memorie. Of dan leeft u zo oppervlakkig dat u uw eigen problemen niet kent. Nou, ik wil u geen problemen aanpraten hoor. Maar ik kan me eens niet voorstellen dat er niemand is die niet bepaalde lasten op zijn hart heeft, waarvoor hij zou willen bidden. Hebt u het? Wat gaan we ermee doen vanavond? Niet alleen maar vanavond. Houd aan in het gebed, volhard in het gebed. Misschien moet u voor dat punt dat nu bij u in uw hart opkomt intensiever gaan bidden. En misschien wel voor het eerst gaan bidden. En aanhoudend gaan bidden. In het vertrouwen dat het soms lang kan duren, maar de Heere verhoort gebeden. Het kan soms lang duren. Rebecca moest 20 jaar wachten totdat de Heere zich liet verbidden. Stel voor dat ze na 10 jaar opgehouden was. En zo zijn er vele andere voorbeelden te geven. Van mensen die lang moesten wachten. Waarom is dat? Waarom laat God mensen soms zo lang wachten? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat doordat sommigen bleven bidden, ze uiteindelijk kregen wat hun hart begeerde. En waarom God soms mensen op de proef stelt, ik weet het niet. Als de Heer de gebeden wil zijn en hij geeft zo graag een antwoord op onze gebeden, waarom duurt dat soms dan zo lang? Waarom duurde het zo lang voordat Augustinus zich bekeerde? Als hij zich eerder had bekeerd, had hij zijn leven nog veel meer ten nutte van de Heere God kunnen maken. Ik weet het niet. Ik weet wel dat de schrift zegt: volhard in het gebed en je zult ontvangen. Bid en u zal gegeven worden, dat betekent niet bid om 9:30 en u krijgt om 10:00. Bid en u gegeven, zal gegeven worden, dat betekent soms bid vandaag, maar u krijgt het, al is het over 20 jaar. Maar zo lang duurde het bij Rebecca, zo lang duurde het bij Monica. Bid en geloof in het gebed. Geloof daarin dat uw gebed wat kan uitwerken. En hou op te geloven dat het gebed toch niet helpt, want als God het wil, doet hij het toch wel, als hij niet wil, dan doet hij het toch niet. Want dat is niet zo. God zou u misschien al lang hebben willen zegenen, zoals Watchman Nee dat beschreef. Maar u stond er niet voor open, of u staat er niet voor open. U hebt er geen geloof voor. En soms is God zo goed dat hij zelfs dwars door ons ongeloof heen ons toch zegent, maar dat zijn de uitzonderingen. Hij wil zelf eerst graag die ontvankelijkheid in ons eigen hart werken. Zullen we samen uw probleem meenemen naar de Heere God? Zullen we samen gaan bidden voor uw probleem? U hoeft het niet op te sommen. U hoeft het niet hardop te zeggen. U mag het in uzelf zeggen. Maar ik ga voor u bidden. Maar u moet zelf uw eigen probleem uitspreken. Ik zal in mijn gebed een pauze inlassen. En ik nodig u uit. Ik heb geen zeggenschap daarover. Als u dat niet wil, dan doet u het niet. U moet zich niet gedrongen voelen of gemanipuleerd. Het is maar een vriendelijk voorstel. Ik nodig u uit als ik die pauze inlas dat u zelf naar God uitspreekt. Wat u misschien vroeger ook naar hem uitsprak, maar u bent dat al lang vergeten. Het is al lang in de vergetelheid geraakt. Maar u gaat er weer voor bidden. En u gaat aanhoudend bidden. Het maakt niet uit wat het is. Misschien moet u bidden voor uw gezin. Bidden voor uw kinderen. Misschien moet u aanhoudend bidden voor uw gemeente. Misschien moet u aanhoudend bidden voor dit land. Is dat een last op uw hart? Misschien zijn er wel die een heel bijzondere last, een gebedslast op hun hart hebben voor de stad Zutphen. Of voor de plaats waar u vandaan komt. Maakt niet uit wat het is. Misschien is het heel gewoon uw eigen darmkwaal of wat het ook mogen zijn. Wat het ook is. Heb het lef om het bij hem te brengen. Want hij wil gebeden zijn. Want als u ervoor gaat bidden, dan zegt u, Heere God, ik wil er vanaf. Ik wil er niet in berusten. Ik wil het niet maar gelaten over mij heen komen. Ik stel u voor, dat is ook niet verplicht, maar als u wilt dat ik met u bid en voor u bid, gaat u lekker staan. En laten we samen onze handen opheffen tot de Heere God om van hem te bidden. Zullen we samen gaan bidden, als u wil? Heere God, wij komen bij u. Wij allemaal samen en tegelijkertijd, als het ware, ieder afzonderlijk. Ieder van ons, man of vrouw, jong of oud, met zijn of haar eigen nood. Of de nood van anderen, maar die u ons op het hart gelegd hebt. De nood van ons huwelijk, van ons gezin, van onze gemeente. De nood van onze eenzaamheid, de nood van onze werkloosheid, van onze ziekte, de nood van de demonische belastingen over ons leven, de nood van de vloeken die ooit over ons leven zijn uitgesproken, de nood van deze stad, als u die als een last op ons hart hebt gelegd, de nood van de plaats waar we vandaan komen. De nood van onze eigen ongeloof. De nood van onze eigen zwakheid en tekortkomingen. De nood van onze eigen zonden. Laten we zo ieder voor onszelf uitspreken naar de Heere God. Wat de last op ons hart is op dit moment. Heer, ik dank u dat u hier bent met uw geest. Dat u hier bent met uw kracht. Om het geloof in mensen te versterken. Geloof in mensen die het eigenlijk al lang niet meer zien zitten wat hun probleem betreft. Die al lang de moed hebben opgegeven. Heer, geef ons nieuwe moed om ons uit te strekken. Naar uw verhoring. Heer, u bent een God die nog steeds zich graag laat verbidden. Heer, bewaar ons ervoor om dingen te vragen van u die schadelijk voor ons zouden zijn. Maar dat sorteert u zelf al uit. Want we willen niet onze vrijmoedigheid weggooien. We willen al onze noden, Heer, met overtuiging bij U brengen. Met geloof dat U kunt voorzien. Met geloof dat het uw verlangen is om te voorzien en onze gebeden te verhoren. Heer, ik bid u voor die mensen die hier voor een bepaalde kwaal gebeden hebben, waar ze allang misschien mee verzoend zijn, waarvan ze dachten, daar zal wel nooit beterschap voor komen. Heer, leer ze om geen genoegen te nemen met die kwaal. Leer ze om geen genoegen te nemen met hun huissituatie of met hun gemeentesituatie, al ziet het er nog zo hopeloos uit. Heer, leer ons bidden, zei uw discipelen ooit, Heer Jezus, tegen u. Leer ons bidden. En dan gaat het toch niet alleen maar om de mooie woorden die we uitspreken, Heer, maar dan gaat het erom, leer ons afgestemd te zijn op uw golflengte. Te voelen zoals u voelt, te denken zoals u denkt. Te ervaren zoals u ervaart. Te geloven zoals u gelooft. Heer, uw woord zegt, we hebben het denken van Christus ontvangen. The mind of Christ. Zo willen we bidden, Heer. Zoals de Heer Jezus hier op aarde gebeden heeft, Vader. Hij kon het zeggen, ik weet dat u mij altijd hoort. Geef ons dat geloof dat u ons altijd hoort en dat u het heerlijk vindt om ons te horen. Dat u nooit denkt, daar heb je die zeurpiet weer. U vindt het heerlijk om naar uw kinderen te luisteren. Naar onze aanhoudende gebeden. Heer, geef ons het vertrouwen. Dat u op uw tijd ons het antwoord op ons gebed zal schenken. Misschien zal het antwoord toch anders zijn dan we hadden gedacht en gewenst. Maar dan zal er ook een moment in ons leven komen dat we dankbaar zullen zijn dat u het antwoord op uw manier hebt gegeven, niet op onze manier. Maar hier, zolang we dat nog niet weten, strekken we ons naar uit dat u onze gebeden verhoort. Dank u wel, Heer, dat we het zo alles bij u mogen brengen. We komen bij u pleiten, Vader, op het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus en op de kracht van de Heilige Geest. We komen niet bij u pleiten op grond van onze eigen verdiensten, onze eigen braafheid en fatsoen, want zulke beste mensen zijn we niet. We komen niet bij u pleiten op grond van wat wij zijn. Zoals die fariseeën in de tempel die eigenlijk alleen maar over zichzelf praten. Nee, we komen pleiten op uw genade. We komen pleiten op uw liefde, uw barmhartigheid, uw goede tierenheid. We komen bij u pleiten op wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht. We komen bij u pleiten op grond van die krachtbron die in u is. De kracht van de geest en niet bij ons. Heer, kom ons zo tegemoet. Ik bid u dat u vrijmoedigheid gaat geven aan mensen om met hun persoonlijke vragen en problemen straks naar iemand van het gebedsteam te gaan. En dat vanavond uit te spreken. Dingen waar mensen misschien al, ik weet niet hoe lang mee rondlopen. En waar ze maar niet over kunnen praten of over hebben willen praten tot nu toe. Ik bid u voor het gebedsteam, Heer, geef ze de kracht en de wijsheid om de goede dingen te antwoorden. En ook om in geloof met die noden naar u toe te gaan. Want het zijn geen pastorale medewerkers, het zijn voorbidders. Want we hebben het over gebed. Heer, we bidden u om wijsheid voor die voorbidders. Heer, leggen zo alles in uw hand. We prijzen u, Heere. Want we hebben het net een paar keer gelezen. Bidden zonder dankzegging, zonder aanbidding, dat gaat niet. We loven u, Heere, omdat u een God bent die gebeden beantwoordt. Omdat u verlangens van mensen vervult. We mogen al onze verlangens bij u bekendmaken. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal onze hart en gedachten vervullen in Christus Jezus. Zo zegt uw woord het ons. Daar strekken we ons naar uit. Met lofprijzing. Vanwege uw grootheid en liefde jegens mensen, kinderen. We aanbidden u, Heer. We loven u. We maken uw naam groot. Halleluja. Amen. Amen.